Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie me goed kunnen horen. Ja? Ja? Kunnen jullie me horen? Ah, hartstikke goed. Ik zie het. Heel goed. Fijn dat jullie allemaal weer zijn vanochtend. Zoveel mensen weer even te zien bij elkaar op in deze bijzondere andere vorm. Het leek alsof we live verbindingen hadden met de Oosterkerk, maar dat is afgelopen dinsdag opgenomen door de band. En door Adrie gemixte muziek, dus daarom klinkt het ook eigenlijk heel goed en heel mooi evenwichtig. Beter dan andere video's. Daar zijn we heel blij mee. Een vriend van mij die las een boek over verschillende persoonlijkheidstypes. Dat was aan de hand van de DISC-test. Nou, als je dat niet kent, maakt dat niet per se uit. Maar hij zegt, ik begrijp nu eindelijk hoe het werkt als je nadenkt over hoe het gaat in een lift. Je hebt mensen in een lift die beginnen met iedereen een gesprek. Je hebt mensen die staan in een lift en die kijken alleen maar naar de hoeveelheid gewicht die erin mag. En dan of er niet te veel mensen in staan en te veel bagage. En je hebt mensen die houden speciaal de deur voor iemand open. Maar hij zegt, je hebt ook mensen die stappen in en die drukken gelijk op de etage en dan een knopje dicht. En dan 5 keer drukken ze op het knopje om dicht te duwen. En hij zegt, dat ben jij. Ik denk, nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus ik heb echt niet zoveel haast altijd. Maar ja, het is wel zo, als ik er over nadacht, ik woon in een flat en ik ga dus ook vaak met de lift. En een paar jaar geleden heb ik ontdekt dat als je nou, zeg maar, je kan natuurlijk eerst op de etage drukken en dan op deuren dicht. Maar als je het andersom doet, eerst de deuren dicht en dan de etage, dan kan je, zeg maar, heb je de hele tijd dat de deur dicht gaat om op de etage te klikken. Dus je houdt een seconde over. En ik ga 3 keer per dag met de lift, dus in een jaar is dat 1000 seconden. Dus dat is ongeveer een kwartier hou ik dus over, sinds ik de nieuwe manier van met de lift gaan heb ontdekt. Nou, en dat is echt, voor mij was het levensveranderend. En vandaag gaan we het daarover hebben. Over haasten en over langzamer leven. Het is namelijk het laatste deel in de serie die ik doe, Ritme van Genade. Dat hebben we gedaan 4 keer aan de hand van het vers van Jezus, waarin hij zegt in Matteüs 11, kom bij mij en ik zal je rust geven. Op een manier dat hij zegt, doe het leven zoals ik, neem mijn juk op je, dus volg mijn ritme. In de eerste week ging het over stilte en alleen zijn. De tweede keer ging het over Sabbat met Jan Martijn. De derde keer over simpeler leven en vandaag over langzamer leven. En als jullie, als ik zelf over de verhalen denk uit de evangelie, dan komt Jezus op mij niet gehaast over. Maar hij heeft wel heel veel te doen. En we hebben natuurlijk gezien bij het stukje over stilte en alleen zijn, dat hij soms zo druk is dat hij de nacht moet gebruiken om opnieuw verbinding te leggen met de Vader, om te bidden. Zo druk is hij. Dus hij heeft wel heel veel te doen. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, andere tijden, eenvoudigere tijden. Ze hadden niet zoveel gejaagdheid of ze waren niet zo gebonden aan de klok. Maar het mooie is, al in 200 voor Christus, toen werd de zonnewijzer uitgevonden. En er is er een toneelstuk waarin een schrijver woedend uitroept over die zonnewijzer. Van, wie is toch degene die mijn dag ineens in stukjes heeft gehakt? Dus die persoon in 200 voor Christus, die had al stress over de komst van de zonnewijzer, waarin hij ineens op allerlei afspraken moet zijn op een bepaald moment. En dat is sinds die tijd natuurlijk alleen maar verder ontwikkeld. En een bekende christelijke schrijver, John Ortberg, die zegt eigenlijk, haasten is de grootste vijand van je geestelijk leven, van je relatie met God. Toen ik dat eerst las, dacht ik van, nou, haasten, dat is toch maar een klein onderdeel van mijn leven. Is het nou echt de grootste vijand van mijn relatie met God? Maar als je erover nadenkt, als dat hetgene is wat je afsluit van God, of afsluit van veel contact met God, dan zit er waarschijnlijk wel wat in. Want haasten en druk zijn is voor ons in onze tijd normaal geworden. En daaronder ligt een soort misvatting dat als je heel erg haast, dat je dan automatisch heel veel meer tijd overhoudt. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar intussen zitten we wel in een cultuur waarin elke reclame tegen ons zegt, nu moet je beslissen. Dit aanbod loopt af over een dag of over een week of over wat dan ook. Straks is het Black Friday. Dan gaat, ja, vorige jaren zie je dan vooral in Amerika allerlei mensen over elkaar heen duikelen om de beste aanbiedingen te krijgen zo snel mogelijk. Haast hoort een beetje bij onze tijd. En druk zijn ook. Terwijl 100 jaar geleden was juist vrije tijd een statussymbool. Dat je zegt, van, nou, ik heb vrije tijd, dan ben je goed bezig. Tegenwoordig zijn we druk en we kopen allemaal gadgets of apps op onze telefoon die zogenaamd zijn om tijd over te houden, om efficiënter te werken. Maar eigenlijk geeft het ons nog meer drukte. En wat het kost om dit ritme allemaal aan te houden, om deze snelheid aan te houden, is dat je, ja, voortdurend moet rennen. Maar zo zijn we eigenlijk niet gemaakt. Dan kan je natuurlijk sommige dingen kan je heel eenvoudig doen, of simpeler, of tegelijk. Het huishouden kan je wel in een soort Franse slag samen doen, terwijl je misschien in de wacht staat bij een of andere verzekeringsmaatschappij. Sommige simpele dingen kun je wel tegelijk doen. En vorige week belde ik iemand op, ik zei, kom het uit. Hij zegt, nou ja, ik zit in een Zoom-vergadering. Dus ik zeg, nou, dan komt het zeker niet uit. Jawel hoor, ik luister wel met een half oor naar de vergadering, praat maar door. Zo proberen we allerlei dingen tegelijk te doen in het gedachte dat het dan sneller gaat. En nou dacht ik, ik ga vast wel in de Bijbel ergens iets vinden waarin Jezus ons aanraadt om niet zo te haasten. Maar ik heb overal gezocht en ook goed, het staat er eigenlijk nergens. Jezus zegt niet letterlijk dat we ons niet moeten haasten of dat we rustig aan moeten doen. Het zou me wel goed uitkomen, maar het is er helaas niet. Maar toch geloof ik wel dat het erin zit. Alleen iets minder aan de oppervlakte. We moeten dan ietsje dieper zoeken. Een sleutel voor hoe wij om moeten gaan, denk ik, met haasten of met langzamer leven, zit bijvoorbeeld in Johannes 13. Ik heb vandaag geen tekst op de beamer. Je kan een stukje meelezen, maar het zijn ook maar 3 versen. Dus je kunt ook even luisteren. Het is een bekende tekst, Johannes 13, vanaf vers 33. Daar zegt Jezus, kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Liefhebben is namelijk het gebod van Jezus en haasten is er eigenlijk niet mee te combineren. En als wij in het ritme van Jezus willen, als wij willen leven zoals hij omgaat met de liefde, ja, dan past er eigenlijk haasten niet echt in. En Jezus zegt in deze tekst, het is een nieuw gebod. En het is nieuw omdat het heel erg lijkt op het gebod uit de wet van Mozes in Leviticus 19. Daar staat natuurlijk een bekende tekst, heb je naast de liefde zoals jezelf. Maar Jezus zegt, eigenlijk moet je niet lief hebben zoals je jezelf lief hebt. Want misschien is dat wel voor iedereen anders of hou je helemaal niet van jezelf. Je moet je lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En het zit hem in dat voorbeeld, in dat volgen van het ritme van Jezus is ook lief hebben zoals Jezus heeft lief gehad. Het is hoger en dieper. En het zit ook een standaard die eigenlijk voor iedereen hetzelfde is, want de liefde van Jezus is voor iedereen hetzelfde. Dat maakt de liefde ook tastbaar en definieerbaar en laat eigenlijk geen ruimte om eraan voorbij te rennen. En hoe die liefde dan is, in elk geval kost het wat. Jezus zegt dit natuurlijk in één adem met zijn naderende dood. En het is een liefde die heel dichtbij is, want hij spreekt over kinderen. Zo ziet hij zijn leerlingen. En John Ortberg, die hier een boek over geschreven heeft, die zegt, haasten, dat is nou echt waar net die schade komt. Namelijk in onze belangrijkste relaties. Want liefhebben, God, of mensen dichtbij, of mensen die we nog niet kennen, kost tijd. En het komende jaar, of eigenlijk wij als gemeente, willen juist inzetten op het verdiepen van die relaties. Met God, met elkaar en met alles meer. De omgeving. Dan kost dat sowieso tijd. En kunnen we dat sowieso niet gehaasten. Voor vanochtend wil ik daarnaar kijken. Als we leven als Jezus, dan is dat verwijdering van gehaast. En dat is ook tegen de cultuur in, want onze omgeving die vertelt ons dat we vooral meer moeten haasten. En het allemaal heel snel moeten doen. En als we naar Jezus kijken, zien we dat hij ontzettend veel te doen heeft, maar nooit zit wat hij aan het doen is in de weg van liefhebben. Van ons liefhebben, van tijd met God. En ik denk dat daar de sleutel zit. En het is nu eind november en december zijn altijd hele drukke maanden. En iedereen denkt, ach, het komt eraan, de drukke periode voor kerst. En daarom wil ik mezelf en jullie uitdagen om te kijken, om te zorgen dat gehaast deze periode niet in de weg zit. Niet in de weg zit van onze belangrijkste relaties. En als we langzamer proberen te leven in rust, dan gaat het ons echt iets opleveren. Dan kunnen we mee in het leven van Jezus en dan geeft het onszelf rust en ook rust in onze omgeving. Die uitdaging wil ik jullie vanochtend meegeven. En daar heb ik nog een paar korte gedachten bij. Als eerste het verschil tussen multitasken en multifocus. Heel veel mensen denken dat ze kunnen multitasken. Dat heb ik zelf ook jarenlang gedacht. Alleen, je kan eigenlijk niet multitasken. Je kan alleen verschillende dingen in korte stukjes na elkaar doen. Dat is multifocus. Als je met iemand een gesprek hebt en je kijkt ook naar een bericht op je telefoon en bent intussen aan het koken, Dan ben je eigenlijk heel even aan het luisteren, heel even op je telefoon aan het kijken en heel even naar de aardappels aan het kijken. En zo gaan die stukken in korte hapjes achter elkaar, maar niet, het is niet tegelijk, het is steeds verdeelde focus. En als je de hele dag dan gehaast hebt, de hele dag je aandacht zo op allerlei kleine stukjes hebt verdeeld, dan kan het zomaar gebeuren dat tegen de tijd dat je thuis komt, dat de mensen waarvan je het meeste houdt, je familie, je gezin, je vrienden, dat die de restjes krijgen van je aandacht. Omdat de aandacht de hele dag zo verdeeld is aan van alles en nog wat, wat er overblijft, de laatste restjes zijn voor de belangrijkste mensen. En dat is niet hoe Jezus ons voorgaat. Jezus geeft het belangrijkste stuk van zijn aandacht aan de belangrijkste mensen, namelijk degene die hij lief heeft. En John Ortberg zegt dan ook, haasten is geen rommelige agenda, het is een rommelig hart. De hele dag door haasten en jagen geeft aan hoe rommelig je hart is. De focus, de aandacht zo ontzettend verdeeld is. Dat is het eerste, multifocus en multitasken. Iets anders wat ik hierbij aan moet denken is dat discipelschap, dus het volgen van Jezus, is niet een klaslokaal, het is niet meer kennis. Vandaag is het ook maar een korte preek. Het is niet heel veel kennis en heel veel feiten, maar het is een ambacht. Het is iets wat je leert door herhalen, door steeds vaker te doen. En de schrijver van het boek zegt van ja, ik had een tijd dat als ik dan in de supermarkt, als er hele lange rijen waren voor de kassa, dat ik niet alleen natuurlijk heel erg ging afwegen wat dan de kortste rij is. Dus dan ga je niet alleen de mensen tellen, maar ook kijken wat er allemaal in de wagentjes ligt. Want ja, de grote wagentjes duren helemaal langer dan de kleine wagentjes. Dus wat je dan doet is zoveel mogelijk proberen om te kijken of je in de snelste rij staat. Maar niet alleen wil je dan in de kortste rij staan, maar ook nog eens een keer nemen, in het geval van die schrijver dan, neemt hij iemand in gedachten in de andere rij en dan kijkt hij die meneer met het blauwe petje. Dat was ik geweest als ik in de andere rij was gaan staan. En dan hou je die meneer met het blauwe petje in de gaten of die alsnog eerder is. En dat geeft dan een soort van overwinning of teleurstelling als het dan eruit komt. Toen ik dat las, dacht ik, ja, dat heb ik eigenlijk ook wel een paar keer gedaan. Niet in Nederland, want op zich heb ik daar wel redelijk korte rijen tegenwoordig met het zelf scannen. Maar toen ik in België woonde voor mijn studie, daar zijn ze nog een beetje, ik kan niet zeggen, lopen ze iets achter. Maar goed, daar hebben ze nog wel rijen van 15 mensen voor de kassa in de supermarkt. En dan lijkt het ook echt heel veel uit te maken of je dan, ja, of je jezelf bent of de meneer met het blauwe petje. En de schrijver van het boek wat ik las, die zegt van nou, ik heb mezelf uitgedaagd om voortaan expres de langste rij te kiezen. Ik kies de langste rij, want dan heb ik tijd om te bidden. Bijvoorbeeld voor de mensen die in de rij staan. Of zelf even te bidden voor andere dingen. En op die manier train ik mezelf om elke keer rustig aan te doen. Om mezelf, om mijn hart te bewaken, dat ik niet irriteer aan dingen die lang duren of waar ik heel erg lang op moet wachten. Maar expres langzamer doe. Om mezelf te trainen om niet zo gehaast te leven en niet geïrriteerd te raken. Want soms kan je urenlang zoeken in de supermarkt naar iets wat je wil eten, maar dan vervolgens ben je woedend als er ergens 2 minuten gewacht moet worden. Discipelschap is niet een klaslokaal, maar een ambacht. En als laatste is, wat ik wil vertellen is, liefhebben brengt rust. Rust die we zoeken. En dat kan je eigenlijk niet haastend doen. Je kunt niet haastend uitrusten. Het zijn olie en water. En als het over ons geloofsleven gaat, dan voor heel veel van ons, ik kan wel zeggen iedereen die hier vandaag is, denk ik dat het risico niet is dat we op korte termijn helemaal ons geloof verliezen. Dat we helemaal van God losraken. Maar er zit wel een risico in druk zijn. In ontwijken van momenten voor liefhebben, voor tijd met God, voor tijd met anderen. Op zo'n manier dat de tijd stil lijkt te staan. Er zit wel een risico in dat sommigen van ons zo druk zijn dat er een middelmatige versie van geloof ontstaat. Dat het een beetje fastfood wordt. Dat we de samenvatting pakken. En ik hoorde laatst een podcast van een Amerikaanse dominee. En die zei halverwege, ik heb nu echt iets belangrijks te zeggen. Kunnen jullie allemaal even de podcast van 1,5 keer de snelheid afhalen? Dus die dominee gaat ervan uit dat iedereen die zijn podcast luistert al automatisch die podcast op 1,5 keer de snelheid zet. Om maar heel snel even de boodschap te kunnen vatten. Laten we daarop letten. Dat we geen middelmatige versie van geloof krijgen. Omdat we in de drukte er niet meer aan toekomen om tijd te hebben met de belangrijkste relaties. Met God, met elkaar. Met de mensen waarvan we houden. Dat zijn een aantal gedachten die ik jullie mee wil geven als we elkaar uitdagen om langzamer te leven de komende tijd. Als laatste wil ik jullie nog vertellen dat we zien Jezus eigenlijk een heel rustig goddelijk tempo hebben in de Bijbel. Maar op één moment in het Nieuwe Testament wijkt hij af van het rustige tempo. In Markus 10, vanaf vers 32. Daar staat, ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem te dood zullen veroordelen. Aan het begin van het stukje staat, Jezus liep voor hen uit. Hij gaat als het ware een stukje harder. Voor Jezus gaan haasten en liefhebben niet samen, maar wanneer zien we Jezus nou een sprintje trekken? Als het gaat om het kruis. Als het gaat om de grootste daad van liefde in de wereldgeschiedenis. Als het gaat om het punt waar God de wereld heeft lief gehad. Dan gaat hij even een stukje harder. En zo zien we in de Bijbel of in het Nieuwe Testament dat er eigenlijk nergens echt gerend wordt. Behalve in het verhaal van de verloren zoon. Daar staat ineens, zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Jezus gaat ons voor in langzamer leven, in niet haasten. Omdat God en Jezus gaan rennen. Als het gaat om de liefde voor ons. Voor verloren zonen. Voor iedereen die een redder nodig heeft. Zo hoop ik dat we allemaal, en ikzelf ook, de komende tijd ietsje langzamer kunnen gaan. En opletten waar haasten of even snel doen, waar het ingrijpt op die belangrijkste relaties. Zodat niemand die belangrijk voor ons is, de restjes krijgt van onze aandacht. We moeten wel rustig aan, want we kunnen eigenlijk niet harder lopen dan degene die we volgen. Dan degene die ons lief heeft en altijd de tijd voor ons neemt. Willen jullie met mij bidden?